En wij gaan vanavond weer terug eerst naar Amos, waar wij ons doorgeworsteld hadden door het eerste hoofdstuk ongeveer. En waarin in de inleiding van dit Bijbelboek wij korte profetieën, dat wil zeggen aanzeggingen van oordeel, vinden over diverse volkeren, zoals dat meestal genoemd wordt. Verschillende volken heet het hier. Maar het zijn wel de volkeren die aan de grenzen liggen van Israël. Dat wil zeggen, we waren in Syrië, Damascus. We waren in Gaza, namelijk het land der Filistijnen. We waren in Tyrus, dat is Fenicië, dan wel Libanon in onze dagen. We waren in Edom, dat is aan de zuidkant van Israël. En daarna aan de oostzijde kwamen wij terecht bij Ammon. Dat is het laatste deel van hoofdstuk 1. Zoals gezegd aan de oostzijde van Israël. En daarna wordt genoemd Moab. Dat is aan de oostzijde van de Dode Zee feitelijk. Daar komt het op neer. Noordelijk van de Dode Zee wordt het Ammon. Zuidelijk van de Dode Zee is het Edom. Dat wil zeggen, een profetie over Moab vinden wij dan in hoofdstuk 2. Waarom die hoofdstukindeling is zoals die is, dat ontgaat me wel eens vaker, hier ook. Maar in ieder geval, we krijgen nog even iets over Moab. Even onduidelijk dikwijls als de voorgaande profetieën, omdat nooit helemaal zeker is waar het precies over gaat. Namelijk, wat vermeld wordt is in de geschiedenis slecht of zelfs helemaal niet terug te vinden. Al zou dat wellicht moeten. De algemene gedachte is immers dat deze profetieën gegeven worden naar aanleiding van betrekkelijk recente gebeurtenissen onder deze volkeren, blijkbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij die geschiedenis ook kennen. En het is meestal, of dikwijls, niet terug te vinden. Dat geldt hier ook trouwens, in deze profetie over Moab. In hoofdstuk 2, al zo zegt de Heere om 3 overtredingen van Moab en om 4. Dat wil zeggen, het blijft dezelfde formulering, dezelfde introductie. We hebben het daar vorige keer over gehad. De strekking ervan is dat het niet weinig is, maar veel. Als het 2 of 3 is, is het weinig. En als 3 of 4 is, is het veel. Valt weinig aan uit te leggen. Het zijn idiomatische uitdrukkingen. En daar is over het algemeen weinig aan uit te leggen. Maar zo staat het nou eenmaal. Om 3 overtredingen van Moab en om 4. Je vindt de formulering trouwens ook elders in de schriften. Dat 3 of 4. Om 3 of 4 zal ik dat niet afwenden. Dat wil zeggen, er wordt een zeker oordeel aangekondigd. Hoewel altijd gesuggereerd wordt dat het misschien toch afgewend zou kunnen worden, maar in dit geval dan toch niet. En inderdaad, wij kennen enige profetieën die een oordeel aankondigen en het oordeel werd afgewend. Nineveh is spreekwoordelijk in dat verband. Die vind ik altijd wel leuk, omdat natuurlijk een oordeel over Nineveh werd aangekondigd, maar het eindigt in het boek Jona met dat het niet kwam. Maar wij weten dat het alsnog gekomen is natuurlijk, hè? Want het is voor vele eeuwen van de kaart verdwenen, zodanig dat het net als Petra overigens, ik dacht al hoe lang zal het duren voor ik dat noem, maar dat het net als Petra overigens beschouwd werd als een mythische stad. Bestaat alleen in de verhalen, maar het heeft nooit echt bestaan. Totdat iemand er serieus onderzoek naar doet en ziet daar, men graaft het op, hè. Nineveh, Troje. Maar Petra heeft ook al die tijd bestaan en is inmiddels ook weer aardig uitgegraven. Maar goed. Maar Nineveh is wel degelijk geoordeeld geworden en nogal hevig. Daar gaat het maar om. Het oordeel is toch gekomen, alleen op een later tijdstip. Maar er zijn oordelen die in de Bijbel worden aangekondigd met deze vermelding. Het zal niet afgewend worden en dat geldt zeker ook voor een oordeel over Israël. Vooral dat laatste oordeel over het land officieel in de dagen van de grote verdrukking. Zeg maar de dagen voor de wederkomst van Christus, of van de wederkomst van Christus eigenlijk. Zij zullen het geenszins ontvlieden, Het is vastbesloten verwoesting. En hoe dat allemaal maar heten mag, in diverse schriftgedeelten overigens. Hè? Zodat de vermelding, ik zal het niet afwenden, toch heel wat betekent. Ik bedoel, staat er niet zomaar bij. Het zal zeker gebeuren. De vraag is echter, en daar hebben we denk ik vorige keer ook al over gehad, de vraag is echter over wat voor een oordeel en welk oordeel het gaat en over welke tijd hier gesproken wordt. En dan moet ik u zeggen dat ik dat niet met zekerheid kan zeggen, maar het lijkt mij het meest waarschijnlijk, zoals dat met alle profetieën feitelijk het geval is, dat ze een aanvankelijke vervulling gekregen hebben in het verleden, zodat iemand die wil altijd nog kan zeggen, ja, maar het is allemaal al vervuld. Maar dat niettemin overeind blijft dat diezelfde profetieën alsnog een vervulling en zelfs de definitieve zullen hebben in de toekomst. Dat is nou eenmaal standaardregel voor het profetisch woord. En voorbeeld daarvan vind ik altijd oordelen die aangekondigd worden over Jeruzalem. Kijk, dat Jeruzalem dus ooit verwoest werd in de dagen van Nebukadnezar. Ja, dat is historisch, maar het wil niet zeggen dat het daarna niet opnieuw zou gebeuren. Sterker nog, het is al een keer opnieuw gebeurd in de dagen van, zeg maar, de Romeinen. Hè? De verwoesting van Jeruzalem en van de Joodse staat en stad, kort na de afsluiting van de Nieuwtestamentische boeken, om zo te zeggen. Officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar ook dat neemt niet weg dat dezelfde profetieën alsnog vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus in het bijzonder aan het eind van de grote verdrukking. De verdrukking van die dagen, of hoe het maar genoemd mag worden. Ook het tegenwoordige Jeruzalem zal verwoest worden. Alsnog, dat leidt geen twijfel, omdat dat gewoon in Daniël 9 staat. Zal gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël. En die is nog niet begonnen. Laat staan beëindigd. Zie. En dat beginsel, dat vinden we meerdere malen terug. We vinden ook iets dergelijks over wat ik dan maar gemakshalve en wat onnauwkeurig noem de komst van de antichrist. Er zijn wat profetieën die daarover handelen. Maar er wordt dikwijls op gewezen dat die profetieën al een vervulling hebben gehad in het verleden, in het optreden van de bekende Antiochus Epiphanes. En mocht dat hem niet zijn, dan wordt erop gewezen dat diezelfde profetieën een vervulling hebben gekregen in de figuur van de keizer Nero. He burned Rome, weet je nog? Dus als je een Rome moet burnen, tegenwoordig heet het programma Nero. Dan weet u, sommigen moet je uitleggen waar die naam vandaan komt. Hè? Dat programma heet Nero, omdat je een CD-ROM wil branden. Nou goed. Maar die even terzijde. Of dat terecht is of niet, daar ga ik nou ook niet op in. Maar wat ik zeker weet is dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Dat de profetieën over Antiochus Epiphanes bij nader inzien profetieën zijn alsnog met betrekking op die vorst die komen zal. Met dank aan Daniël 9 voor de uitdrukking. Het moet alsnog gebeuren in de toekomst. En een vervulling in het verleden fungeert in de Bijbel als voorbeeld, als illustratie van de uiteindelijke vervulling van precies dezelfde profetie. Een veronachtzaamde profetie in dat verband is trouwens, en u krijgt het er vanavond gratis allemaal bij zoals u merkt, want het heeft met Amos niks van doen, is die profetie uit, wat was het, Daniël 4 is het geloof ik, waar Nebukadnezar aan het dromen slaat. Net een mens, denk ik altijd. Maar hij sloeg aan het dromen en hij droomde over een grote boom. Die we trouwens ook later in de Bijbel weer tegenkomen. In Matthäus 13 bijvoorbeeld. Die boom, die takken die in de hemel reikten enzovoort. En die veel schaduw gaf aan de gehele mensheid en wat het maar was. En toen kwam er iemand en die kreeg de opdracht om de boom om te hakken. En dat gebeurde ook. En daarna kwam er een kleine toelichting. Namelijk, die boom zou omgehakt worden gedurende 7 tijden. En na 7 tijden zou de boom weer terugkomen. hersteld worden in zijn oorspronkelijke luister. En de aardigheid is dat er een verklaring meteen bij komt, namelijk een vervulling. In hetzelfde hoofdstuk, meteen erachteraan. Het verhaal is, de boom is een beeld van Nebukadnezar, die zou stapelmajor geworden in, is dat Nederlands of is het Hebreeuws? Nou ja, in ieder geval, die zou, hoe heet het tegenwoordig?
Uit de rails lopen.
Die zou uit de rails lopen.
Hij spoorde niet meer.
Ja, dat komt tegenwoordig erg veel voor, heb ik begrepen, dat mensen uit de rails lopen. Maar, en treinen trouwens ook bij nader inzien, maar vooruit. Maar hij zou krankzinnig worden. En na zeven tijden, want er staat erbij, het gebeurde ook inderdaad. Hij riep trouwens iets wat Nero later ook riep. Alleen Nero riep het over Rome en Nebukadnezar over Babel. Hij zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Nou ja, herbouwd heb dan. Want het was het Babel van Nimrod en Nebukadnezar herbouwde het. Nadat het eerst verwoest was geworden, daarna kreeg je nog Alexander de Grote die het herbouwde nadat het verwoest was. En daarna kreeg je in de toekomst nog de vorst die komen zal, die het ook opnieuw zou herbouwen en tot hoofdstad van zijn rijk zou maken. Hoezo herhaling van profetie? Maar goed, daar ging het niet over. Het ging over Daniel 4. Die profetie over die boom, die droom over die boom, wordt vervuld in de persoon van Nebukadnezar. Die zich gaat misdragen en die zijn koninklijke waardigheid en luister verloor, staat er allemaal keurig bij. En na en zijn voedsel was met de ossen, geloof ik, of wat het maar staat. En, maar in ieder geval na zeven tijden, en we weten nog steeds niet hoe lang dat precies was, toen werd hij ineens weer gezond. Het zal bij Zijlstra geweest zijn. Maar ja, dat moet je niet bij. Wij vertellen allemaal. Maar goed, ja. Nou goed, toen werd hij weer gezond en dat was het dan. En toen kwam zijn koninklijke glans en heerlijkheid weer over hem, einde van het hoofdstuk. Daarna kun je het hoofdstuk dus gewoon uit je Bijbel verwijderen, kom je het nooit meer tegen. Je mist het ook niet, want je vindt erin een profetie en de vervulling van de profetie. En dat was het dan. Ik heb ook gemerkt dat in de, laten we zeggen, de commentaren uit de dispensationalistische hoek weinig aandacht besteed wordt aan Daniel hoofdstuk 4. Omdat men zegt, ja, het is al vervuld. Nou ja, dat hebben we dan gehad. Maar het is niet zo, want in werkelijkheid is het een profetie niet maar over Nebukadnezar, maar over heel zijn rijk. Dat kan niet missen, want in Daniel 2 had je al een profetie over Nebukadnezar, maar het bleek ook heel zijn rijk te zijn en er is niemand die daaraan twijfelt. Hebben die nog? Dat beeld met dat gouden hoofd. Gij zijt dat gouden hoofd, staat er in de verklaring. Maar niemand is geneigd de profetie op de figuur van Nebukadnezar toe te passen, hoewel het er gewoon staat. We weten allemaal dat het over zijn rijk gaat, waarvan hij de personificatie is. En dat is in hoofdstuk 4 ook zo, zodat het een profetie is over de ondergang van Babel, maar dan toch zou datzelfde geoordeelde Babel na zeven tijden weer hersteld worden. Als hoofdstad van een wereldrijk. Toch? Nou ja, dat is ook, dat staat op het programma voor betrekkelijk binnenkort. En voor het doel is het ook herbouwd. Nineveh niet, maar Babel wel. Kortom, en dan gaan alsnog de profetieën over het oordeel over Babel in vervulling enzovoorts. Nou goed, ik hoop dat het een beetje tot u doordringt. Ik probeer alleen te zeggen dat ook al kun je 100% zeker aantonen dat een profetie in het verleden vervuld is, dan heb je niet aangetoond dat het niet in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Dat is een ander ding. En gewoonlijk hebben al die profetieën betrekking op de dagen van de wederkomst van Christus. Dat weten wij tamelijk zeker, omdat sommige van die landen die hier genoemd worden ook inderdaad genoemd worden in Daniel 11. En daar hangt het samen met de grote verdrukking, de komst van de Messias aan het eind van de 70ste week van Daniel enzovoorts. En als sommige van die landen daar genoemd worden, wel, waarom zou deze profetie dan niet van toepassing kunnen zijn op al die landen die hier genoemd worden? En dat ze in het verleden lange tijd niet bestaan hebben, zeker in de dagen van het Ottomaanse, dan wel Turkse Rijk. Ja, dat kan wel wezen, maar ze staan toch heus allemaal weer gewoon op de kaart. Je kan het zo weer aanwijzen, is geen enkel probleem. Maar goed, daar hebben we het vorige keer ook al over gehad, geloof ik, naar aanleiding van Gaza en dus de Filistijnen enzovoorts. Met andere woorden, ik verwacht dat deze profetieën in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Waarna je alsnog de vraag kunt stellen, maar als een oordeel komt om bepaalde feiten die hier vermeld zijn, hebben die feiten dan al plaatsgevonden in de dagen van Amos, of moeten ze nog plaatsvinden ook alsnog in de toekomst? En dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. Misschien ook alsnog in de toekomst. Ik weet het niet. We kunnen ook de historische vervulling daarvan niet aanwijzen, want wat staat er? Er staat in 2 vers 1, oordeel over Moab, omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft. Wanneer moet dat dan gebeurd zijn en hoe en waar? Je kunt het niet vinden. Wat je in het Oude Testament kunt vinden, is dat zulke dingen gebeuren. Maar daar blijft het dan ook bij. En dat het een Heer een gruwel is. Nou, wat bij gelegenheid gebeurt, is dat inderdaad iemand zijn lijk verbrand wordt. Soms zelfs een graf wordt opengemaakt en inderdaad de beenderen verbrand. Iets dergelijks zal aan de hand geweest zijn, maar wanneer dat geweest moet zijn en onder welke omstandigheden, dat weten wij niet. Wat wij wel weten, ook uit de Mosaïsche wet trouwens, dat grafschennis nou misschien nog wel zwaarder wordt opgevat dan moord. Vreemd genoeg. Er zal wel het een en ander achter steken. Ik vind het niet zo nuttig om dat nou uitgebreid te bespreken. Maar het idee blijft natuurlijk altijd dat het graf verband houdt met de toekomst, met hiernamaals, met opstanding of leven na de dood of in de dood of wat men er bij gelegenheid ook maar onder verstaat. En bovendien gaat het dan om iemand die weliswaar overleden is. Maar goed, hij kan niks meer terugdoen. En als men hem dan schendt, wordt dat hoog opgenomen. Dat wij daar niet zwaar aan tillen, omdat we zeggen, nou ja, het is toch maar een stoffelijk overschot. Dat mogen dan zo wezen, maar het neemt niet weg dat van als er deze dingen wel hoog worden opgenomen, ook door de Heer. Blijkbaar. Want dat blijkt uit de Mosaïsche wetgeving daaromtrent. En het commentaar dat hier en daar gegeven wordt in de geschiedenis als zulke dingen gebeuren. Nou goed. Daarom, vers 2, daarom zal ik een vuur in Moab zenden. En ik ben weer geneigd te zeggen, maar dat heb ik geloof ik vorige keer ook gezegd. Ha, fijn, want het vuur heeft een reinigende werking. Dan komt alles toch nog goed. En zo wordt het al toch nog met God verzoend. Ik steek er de draak mee natuurlijk. Ik weet wel dat het niet netjes is wat ik nu zeg. Maar aan de andere kant, ja, het is ook, ik kan het toch ook niet helpen dat het zo dom klinkt. Ik bedoel, vuur is oordeel. Het gaat over hittige toren en dat soort zaken meer. Daarom zal ik een vuur zenden. Dat zal de paleizen van Keriot, ja, niet reinigen, maar uiteraard verbranden, vernietigen. Keriot is een van de steden van Moab, hè? En Moab zal sterven en dus verdwijnen, want dat blijft het idee. Zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin. En waarom denk ik nou dat het toch gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, de komst van de Messias? Vanwege de bazuin, die associatie hebben wij nou eenmaal. Hè? De bazuin in de Bijbel kan van alles zijn, maar in ieder geval het is de aanduiding van het woord van de allergrootste koning. Van de Messias, toch? Dus het lijkt mij dat dit van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus. En ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien. De rechter, de heerser, of hoe men die term maar opvat. Er zijn allerlei speculaties over wat dat in het verleden betekend moet hebben, of wat de hoorders of lezers in de dagen van Amos daaronder verstaan moeten hebben. Het idee is soms dat Israël Moab veroverd had of veroveren zou. En wellicht ook dat vanuit Israël een gouverneur is aangesteld over Moab of zo. Ik vind het allemaal heel interessant, maar je hebt er allemaal niks aan. Hè? Waar het over gaat is gewoon dat Moab geoordeeld zou worden. En met name de machthebber daar. Ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien en al haar vorsten, wie dat dan precies zijn. Maar het zijn degenen die mede verantwoordelijkheid dragen voor het land en voor het volk. Dat zijn de vorsten, hè. Zo kennen we ook de vorsten uit het huis van Juda, bijvoorbeeld. Er was er altijd maar één koning, maar de andere leden van de familie of van de adel, of hoe dat maar heet mag, die worden vorsten, vorsten genoemd. De aristocratie mag dat ook. De regenten, dat moest je een paar honderd jaar geleden in Nederland zeggen, hè? De regenten. Nou goed. Ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien en al haar vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. En daarna krijgen we naadloos de volgende profetie. Je bent er voorbij voor je er erg in hebt, maar het gaat nou ineens echt over Israël. Want nadat alle bekende van oudsher vijandelijke buurvolken, dan wel broedervolken van Israël genoemd zijn, zijn we ineens terecht bij Juda, waaruit Amos zelf afkomstig was overigens, uit de Koa. En dan staat er al zo, zegt de Heer, om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden. Dezelfde formulering, omdat zij de wet van Jehovah, de wet des Heeren, verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugenen hen verleid hebben die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Dat zal Jeruzalems, niet die van Keriot in Moab, maar nu is het Jeruzalem in Juda. Dat zal Jeruzalems paleizen verteren, de plaats van waaruit geregeerd wordt. Hè? De vraag is dat al gebeurd? Ja, dat is al een keer gebeurd na de dagen van Amos, bij nader inzien 2 keer. In elk geval, daar hebben we het al over gehad. 1 keer in de dagen van Nebukadnezar, daarna in de dagen van de Romeinen, onder de legeraanvoerder Titus. Maar goed, en daartussendoor is een paar keer iets van die aard gebeurd, in de dagen van, laten we zeggen, de Maccabeën dus, enzovoort. Maar goed, maar neem niet weg dat wij weten dat het alsnog gebeuren zal, in de toekomst. En het lijkt me voor de hand liggend dat het daarover gaat. Waarom? Omdat zij de wet des Heeren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben. Gezegd in de dagen van Amos, pak een beetje 800 jaar, iets minder, maar 800 jaar voor Christus. Wij leven nu pak een beetje 2000 jaar na Christus, waarschijnlijk wat minder, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is nog precies hetzelfde. En let op hoe het er hier staat. En laat ook vooral tot u doordringen dat hier in één zo'n vers meteen de vloer aangeveegd wordt met de populaire gedachte dat het Joodse volk in de loop der eeuwen, dat wil zeggen vanaf de uittocht uit Egypte enzovoorts, altijd die wet des Heeren op een of andere wijze onderhouden heeft. Als je iets leest over Joodse traditie enzovoorts, dan krijg je altijd dat idee. Dat proberen ze je voor te houden. Zo sterk dat men, ik denk dat het in alle naïviteit gebeurt, maar dat is erg genoeg. Zo sterk dat men Mozes beschouwt als een Jood die het Joodse volk uitgeleid heeft in de tijd uit Egypte enzovoort, waarna de Heer aan het Joodse volk de wet gaf en dat soort dingen. Merkt u nou dat ik onzin praat? Dit is onzin. Mozes was geen Jood. Het was niet het Joodse volk dat uit Egypte verlost werd. Maar wat men in de praktijk doet, is de tegenwoordige positie van vooral het godsdienstige, ik bedoel het judaïstische Joodse volk, dat terugprojecteren zo ver mogelijk naar het verleden. En dan krijg je zelfs Jozef de Jood. Het allitereert wel leuk. Maar Jozef was geen Jood. En zelfs het idee dat Abraham een Jood was, bestaat nog. Mijn Bijbel zegt, nee, hij was een heiden. Een Syriër. En Juda, waarnaar het Joodse volk genoemd was, is een, dan moet ik altijd zwaar uitrekenen, een achterkleinzoon, geloof ik, van Abraham. Daar gerekend dan. ik bedoel, Abraham weet niks van een Joods volk, heeft er ook nooit van gehoord, kende de naam niet en wat dan ook, maar is niks Joods aan. En Mozes was ook absoluut niet Joods, hij was uit de stam van Levi enzovoorts. Ging niet om een Joods volk, ging om het volk Israël. En van Israël wordt in het algemeen gezegd dat het de wet des Heren ontvangen heeft, maar dat het die niet gehouden heeft. Staat zelfs in het Nieuwe Testament, ik geloof dat Stefanus het riep. Het kan zijn dat ik er buis ben, maar ik dacht dat Stefanus het riep. Gij die de wet ontvangen hebt door de handen, de bestellingen van engelen, en hebt hem niet gehouden. En toen werd het volk woest. Het Joodse volk, ja. Werd toen woest. Maar het is wel waar. En dat is de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël. Ze hadden die ontvangen, ze hadden het woord van God ontvangen, ze hebben zich er nooit wat aan gelegen laten liggen. En in plaats daarvan dienden zij andere goden. Ze hebben niet altijd meteen de tempel afgebroken. Als het ding er eenmaal staat, laat je hem staan. Het is een mooi stukje Israëlitisch imago, zal ik maar zeggen. Een beetje pracht en praal naar buiten toe. Zoiets als het World Trade Center. Maar goed. Je laat dat staan, maar vooruit. Maar u weet allemaal hoe het was bij gelegenheid. Ze gingen een keer die tempel schoonmaken, omdat niemand er naar omgekeken had in vele jaren. Ze gingen hem schoonmaken. Er was die prins in Doornroosje en dat verhaal is dat, maar dat ga ik u nou niet verder niet uitleggen. Dus de doornstruiken werden eromheen weggekapt. Dat staat er echt in de Bijbel hoor. En toen vonden ze vonden niet Doornroosje, wat vonden ze wel in de tempel? Waar ze helemaal niet op bedacht waren. Ze vonden de boeken van Mozes. En met verbazing lazen ze daarin. En brachten ze bij de koning. Moet u nou eens kijken wat we gevonden hebben. Enzovoorts. Kortom, zij hadden die wet nooit onderhouden. Integendeel. Ze hadden zich er nooit iets van aangetrokken. Daarom moet ik ook altijd grijnzen als weer iemand ons komt vertellen dat dit jaar of dat jaar het zoveelste jubeljaar is van de Joden. Dan word ik grijnzen. Dat kan wel wezen hoor, dat ze dat zo redeneren. Maar dan hebben ze niet al te lang geleden gewoon een jaar aangewezen. Laten we dit maar een jubeljaar maken. En van hieruit tellen we dan steeds 49 jaar, dan wel 50 jaar verder. Want in het verleden hebben ze het nooit gedaan. De wet schreef het wel voor, maar het is gewoon te duur. Huh? We hebben je net wat mooi onroerend goed verworven en dus ben je mooi schatrijk geworden. En dan moet je maar zo het hele spul, het hele goed, landgoed, helemaal weer teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar of de erfgenamen ervan. Zonder dat je een cent ervoor ontvangt. Zo is dat nog een keer. Hè? En sabbatjaren houden, je laat toch niet het land een heel jaar braak liggen? Dat kost toch veel te veel? Een sabbatjaar, 1 op de 7 jaar, het land niet bebouwen. Zevendedagsadventisten beweren trouwens dat het heel nuttig voor het land is. En als je het zo doet, dan hoef je er nooit kunstmest op te gooien. Je moet het land gewoon na 6 jaar een jaar braak laten liggen, dan herstelt het zich vanzelf. Is dat waar of niet? Wat ik zeg is waar, maar of zij... Hè? Wat?
Met aardappelen nooit. Dan kan je 2 jaar verbouwen...
Ja, gaat over beeld staan natuurlijk. Ja. Nou ja, weet ik veel. Maar die zeggen dan dat het zo goed is voor de natuur, die wetgeving. Ik weet niet hoe dat is, daar heb ik geen verstand van. Ik weet alleen wel dat dat de 70-jarige ballingschap, onnauwkeurig geformuleerd, maar vooruit, maar dat de zogenoemde 70-jarige ballingschap van Israël, de Babylonische ballingschap van het Joodse volk, was omdat men 490 jaar lang geen sabbatjaar gehouden had. Dat wil zeggen, men had 70 sabbatjaren overgeslagen. En toen zei de Heer, nou dan laat ik het nu 70 jaar braak liggen. Ga er maar uit. Dus dan hoort iets van de ander. Ze hebben zich nooit aan die wetgeving gehouden. En dat men Pesach vierde of het loofhuttenfeest is in de loop van de Oud-Testamentische geschiedenis een keer of drie gebeurd. Niet meer. Dan heb ik één te veel gerekend voor het mistellen. Ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval niet meer dan drie keer. Dat het vermeld wordt in de Bijbel. En er staat er ook bij dat men het nooit gehouden had. En voor de gelegenheid doet men het dan een keer. Maar men deed het niet. Men trok er zich niks van aan. En dan hebben we het alleen nog over wet in de zin van voorschriften en regels. Inzettingen en geboden. Maar ik ben niet geneigd om het woord wet hier in Amos 2 vers 4 meteen te lezen als een verzameling voorschriften. Maar ik ben geneigd het woord wet te lezen in de echte betekenis van de term. Die van onderwijs. Die van onderwijs in de waarheid wel te verstaan. Ik heb u er wel eens vaker op gewezen. Het woord wet is in het Oude Testament meestal Torah. En Torah is het Engelse, is het Nederlandse woord voor trouw, voor dat wat blijft. En het is het Engelse woord voor waarheid. Dat is ook wat blijft, is gewoon hetzelfde. Ja, true, truth. Dat is gewoon Torah, dat is gewoon hetzelfde woord. Vind je in allerlei talen terug, maar daar hoef ik het niet over te hebben. Maar het betekent onderwijs. Onderwijs in de klassieke betekenis van de term. En dat heeft niks met onder te maken en ook niet met wijzen zozeer. Het heeft van doen met de waarheid kennen. Dus de klassieke opvatting is dat, dat wetenschap per definitie alleen betrekking kan hebben op onvergankelijke dingen. Waarom dat is, dat ga ik weer niet uitleggen. Er zit een stuk filosofie achter. Maar per definitie op echt onderwijs, of moet ik gewoon zeggen echte wijsheid, echte wetenschap, heeft altijd betrekking op blijvende dingen. Vandaar dat ik me wel eens opwind als ik weer eens lees wat voor een leerstoel me nou weer ingesteld heeft en waar, in welk vak of discipline nou weer iemand is. Wat las ik nou? Even kijken of ik dat woord naar boven kan krijgen. Ik las gisteren ineens dat een neef van me, die is met pensioen gegaan, vervroegd pensioen, dus voor mijn leeftijd, professor Dr. Willem Klein-Haneveld, die was hoogleraar en weet ik veel wat in de stochastische programmering. Enig idee wat het is. Ja, is knap. Voortgekomen uit wiskunde in ieder geval. Dat is programmeren, dat wil zeggen programma maken, lijnen uitzetten op basis van twijfelachtige gegevens, op basis van onzekerheid. Het hangt voor de HBS'ers onder ons, het hangt samen met kansberekening. Dat is een ingewikkelde wiskundige materie. Hè? Nou goed. En wat voor nodig is voor de economie. En zo kom je van wiskunde in de economie terecht. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar als er iets vergankelijk is en van voorbijgaande aard is, is het dit. Ik gun die man zijn wetenschap, daar gaat het niet om. Maar naar Bijbelse maatstaven, ook naar klassieke maatstaven, is dat geen wetenschap. Het is een vorm van techniek. Al komen er geen machientjes aan te pas. Wel, computers komen eraan te pas. Maar vooruit maar weer. Hè? En dat is met zoveel dingen zo naar het schieten, maar gelukkig geen andere te binnen. Dus laat maar zitten. Maar wat men veronachtzaamd had, is dat woord van God. Dat eeuwig blijvende, dat onvergankelijke woord van God. Het onderwijs daarin, dat het onderwijs ook zich uitdrukt in geboden en inzettingen. Dat wil zeggen in voorgeschreven rituelen. Dat is ook zo, maar het maakt deel uit van het onderwijs. Omdat het illustratief is. Enzovoorts. Maar er staat omdat zij de wet des Heren verworpen hebben en zijn inzettingen niet bewaard hebben. Schitterend woord in dit verband. Want Torah is waarheid, zoals ik net al zei. En bewaren hangt samen met waarheid. Het hangt samen met dingen continueren. Waarheid blijft immers. En zal dus ook inderdaad bewaard worden. Waarheid blijft in stand, maar men zal die waarheid kennen. En daaraan ook het eigen bestaan ontlenen. Dat is het eigenlijk. Hè? Het is misschien al wat moeilijk wat ik nu allemaal zeg. Maar het komt erop neer dat daar waar wij waarheid kennen, onvergankelijke waarheid, krijgen wij deel aan die waarheid en daarmee aan onvergankelijk leven. Vandaar dat de zaligheid is door het gehoor. Van het woord van God namelijk. Want alle dingen worden of zijn geworden en worden door het woord van God, zei Johannes. En dus zal mijn woord per definitie bewaren. Omdat het waarheid is. Maar men heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan staat er, en hun leugenen hen verleid hebben. Als u mij vraagt, er staat leugenen, dat staat er ook trouwens. Maar ik denk dat de bedoeling is leugenaars. Dat is gewoon een stijlfiguur hoor. Waarom ook niet? In het Nieuwe Testament met name wordt gesproken over het woord. Maar wij alle begrijpen dat het niet gaat om het woord, maar om degene die het woord gesproken heeft. En die per definitie spreekt. En omdat God per definitie zich openbaart, spreekt, wordt hij genoemd het woord. Door Johannes, bijvoorbeeld. En hier hebben we hun leugenen, maar het zijn niet zozeer de leugenen zelf, als wel degene die de leugenen hebben voortgebracht, de leugenaars dus. Hebben u dat? En wie dat zijn, weet u toch ook? Dat zijn die lui die in werkelijkheid niks te zeggen hebben. Omdat als je werkelijk wat te zeggen hebt, moet het gaan over onvergankelijke dingen, zei ik zojuist. En daarom worden de afgoden genoemd de stomme afgoden. Maar ook leugenaars, onder leiding van de leugenaar van den beginnen. In de beginnen was het woord, maar van den beginnen kennen wij ook de leugenaar. En die kennen we ook in het meervoud via zijn personeel. Dat zijn de stomme afgoden, namelijk de demonen in de praktijk. Hun leugenen, namelijk hun leugenaars, hebben hen verleid. En als je hem zo leest, heb je geen probleem als je daarna 1 Timotheus 4 leest bijvoorbeeld. Waar staat dat sommigen zich van de waarheid hebben afgewend en zich gewend hebben tot leugensprekers. Namelijk tot leringen van geesten, boze geesten, namelijk demonen. Nou, de leugenspreker staat in hoofdstuk 1, geloof ik, maar vooruit. Van 1 Timotheus, het andere in 1 Timotheus 4. Maar hier staat maar één argument. Omdat zij de wet des Heren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben, en hun leugenen hen verleid hebben, hun afgoden dus, die hun vaders hebben nagewandeld. Dat wil zeggen, het gebeurt generaties lang. Die rijmt op de uitspraak van Petrus, geloof ik, dat wij verlost zijn van de ijdele wandel die ons door de vaderen is overgeleverd. Te verwachten valt dat die ijdele wandel dus ook geïnspireerd is geweest door boze geesten. Door demonen, leugensprekers. Zo werkt het. En let dan op dat in die vergelijking die ik nu maak, woord in het enkelvoud staat, in de beginnen was het woord, niet waren de woorden. Zou niet onjuist, technisch niet onjuist geweest zijn, maar er staat in de beginnen was het woord, omdat het woord van God inderdaad enkelvoud is, omdat het één geheel is. Er is maar één waarheid. Maar zodra je over leugen spreekt, wordt het meervoud. Dat is ook klassiek hoor, dat is algemeen bekend. Hè? Leugen komt niet alleen. De leugen heeft veel woorden nodig. De leugen heeft veel woorden nodig, ja. En de waarheid is... hard en kort, simpel enzovoorts. Zo is het. Er is maar één namelijk, hè. En dus leugenen in het meervoud. Hun leugenen, hun afgoden hebben hen verleid. Enzovoorts. Daarom, hoeveel waren dat? Waren dat er nou 3 of 4? U ziet dat het niks uitmaakt, hè. Waar het over gaat is dat deze dingen altijd aan de orde waren. Niet maar een enkele keer, maar heel de geschiedenis door. Dat geldt voor die andere profetieën natuurlijk ook. Dus een bepaalde leefwijze die hier beschreven wordt, samengevat wordt in één ding, essentieel voor Israël, is alleen maar dit. Men heeft het woord van God losgelaten. Dat kan je van andere volkeren moeilijk zeggen. Maar van Israël kun je het zo zeggen en moet je het ook zo zeggen, want dat is wat Israël tot Israël maakt. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En ze hebben dat woord losgelaten. En daarmee hebben zij ook het recht op de titel, om zo te zeggen, verspeeld. En daarom zei Hosea, de Heer zei via Hosea, omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zal bedienen. Hetgeen hetzelfde is als te zeggen, gij zijt niet langer Ami, maar Lo-Ami. Maar ja, dat is hoofdstuk 1 en 2 van hetzelfde Bijbelboek, Hosea. En als ze uit het priesterambt ontslagen worden, dan zijn ze dus inderdaad niet langer Israël, want Israël is per definitie een priesterlijk volk. Hebben we die nog tot zover? Oordeel dus over Israël. Waarmee ik ook gezegd heb dat het oordeel eigenlijk in het verleden al heeft plaatsgevonden. Maar in de toekomst komt het alsnog. En dat betekent in de praktijk een oordeel over het hele land als zodanig. Alles wat de naam Israël claimt. Of het claimt Joods te zijn. Dat staat nog te bezien. Ik denk dat het ook slaat op iedereen die meent een deel van dat land, een deel of het hele land, te kunnen claimen. Ik denk dat daarover het oordeel komt. Wie het ook is. En ik denk dat niet alleen. Ik bedoel, dat is wat de schrift leert, lijkt mij. Dat als de Heer komt, in zijn wederkomst, gaat het gepaard met een oordeel over alle inwoners des lands. Zie? Juda in de eerste plaats, maar ook staat er, en grijpt het nog iets verder in vers 6, alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden. Kijk, en als Juda en Israël naast elkaar genoemd worden, dan gaat het over 2 verschillende dingen. Tenzij erbij staat dat het over hetzelfde gaat, dat kan ook nog, maar dat is hier niet het geval. Het zijn 2 verschillende dingen. Dat wil zeggen, Juda staat voor de 2 stammen van Israël. Dat is wat Joods heet. En Israël staat voor de 10 stammen van Israël. Dat is wat van oudsher Israël heet. En dat moet ook wel, want de naam is de titel. En de naam, dus de titel, wordt vererfd via de eerstgeborene. En dus wordt de naam Israël van Israël, van Jacob, vererfd via Jozef naar Efraïm. Niet naar de stam van Juda, maar naar Efraïm. En toen er sprake was van de splitsing van het rijk na de dagen van Salomo, toen ging dus de naam Israël mee met de 10 stammen. Trouwens, de Heer zelf ging ook mee met de 10 stammen. En van Juda staat dat Juda van Israël afweek. Heb je dat nog? Zodat de naam Israël gegeven wordt aan de 10 stammen van Israël, dat zijn dus niet de Joden. En dat is zelfs de oorsprong van de naam Joden. Want sindsdien dragen die 2 stammen, omdat ze los van die 10 zijn, niet meer de naam Israël. En dus worden ze aangeduid met de naam van de eigen stam, het Joodse volk. Als je het zo zegt, dan zeg je dus eigenlijk, de Joden zijn per definitie niet Israël. Daar heb je niet alles mee gezegd. Want nadat Israël zelf van de kaart verdween en de naam kwijtraakte, claimden de Joden die naam alsnog. En zo wordt de term Israël in het Nieuwe Testament wel degelijk van toepassing gebracht op het Joodse volk. Maar het is pas in tweede instantie, bij afwezigheid, om zo te zeggen, van de 10 stammen. Maar het zijn twee verschillende dingen. En dan weet ik wel dat er allerlei opvattingen bestaan die zeggen dat het Joodse volk in werkelijkheid bestaat uit alle 12 stammen van Israël, of wat er van over is. Maar dat is volstrekte onzin. Wie dat heeft uitgevonden, weet ik niet. Met welk doel dat is uitgevonden, weet ik ook niet, maar het is gewoon onzin. De 10 zijn verdwenen in Assyrische ballingschap en daar officieel niet uit teruggekeerd. Ik zei ook niet dat ze daarin gebleven zijn, maar terugkeren is wat anders. Een enkeling wellicht, maar dat is altijd zo. Hè? Een enkeling is de uitzondering. Dat doet nou verder niks ter zake. Maar het gaat over Israël, de 10 stammen, die toen nog niet in ballingschap waren overigens. En er wordt gezegd, ik zal het niet afwenden, om 3 of 4 overtredingen, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen verkopen, blijkbaar ook, die er naar hijgen dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij en de weg der zachtmoedigen verkeren en de man en zijn vader gaan tot 1 jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen en zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen en drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden. Dat is wat ze allemaal verkeerd doen. En daarna komt een opsomming van wat de Heer dan toch in het verleden voor Israël gedaan heeft. Vanaf vers 9. Ik heb de Amoriet voor hun ieder aangezicht verdelgd. En dat soort zaken meer. Ook vers 10 heb ik u lieden uit Egypteland opgevoerd. Vermakelijk is natuurlijk dat gezegd kan worden over Jude en over Israël. Maar het wordt hier alleen gezegd over Israël. Jude hangt er een beetje bij in dit schriftgedeelte. En hoewel hier deze profetie wordt uitgesproken aan het adres van de 10 stammen aan Israël, wordt toch gesuggereerd dat Juda eigenlijk op een nog lagere trap van de ladder zich bevindt. Wordt niet eens meegeteld. Eigenlijk. Maar goed, dat de Heer veel voor Israël gedaan heeft, dat mogen duidelijk zijn. Maar hier wordt oordeel over de 10 stammen aangekondigd. Maar gek genoeg, er staat niet omdat zij de wet des Heren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben of dat soort zaken meer. Dat zou je mogen verwachten, omdat dat zeker de positie ook was van Israël. In het verleden. In het verleden. Maar ja, zou je de profetie van toepassing brengen op het heden en daarmee ook op de toekomst, dan ziet het er toch heel anders uit. Want waar het dan gaat om de Joodse wet, dat wil zeggen de judaïstische tradities, die worden geacht ontleend te zijn aan de wet des Heren. Wel nu, de 10 stammen, vanaf dat zij de 10 stammen waren, na de dagen van Salomo dus, hebben zich in heel hun geschiedenis nooit iets gelegen laten liggen aan die wet des Heren. Ze hebben hem niet maar verworpen, ze hebben hem gewoon achter zich gelaten en er zich nooit meer wat van aangetrokken. Punt. Hebben we dat nog? Je kan ze ook niet verwijten dat ze dat woord af en toe wegwierpen of er niks van moesten hebben. Ze kenden het gewoon niet. Maakte verder niks uit. Wisten er ook niet van. Als Juda bij gelegenheid er al niks van wist en maar bij gelegenheid dan die wet weer terugvond in de tempel, wel nu, de 10 stammen hadden die mogelijkheid al helemaal niet. Hadden ook die tempel niet, hadden Jeruzalem niet, enzovoorts. En raakte bovendien ook binnen de korte keren de naam Israël kwijt. Het volk van Omri werd het. Dan wel de zonen van Isaac. Zo werden ze genoemd. En zo zijn ze ook de geschiedenis ingegaan als de Saxen. Ja, precies, ja. En als de Kimmeriërs, want dat is een verbastering van de naam Omri. Nou ja, Omri zelf is al een verbastering, want het was Comrie. En als je Comrie uitspreekt in Wales, weten ze precies waar je het over hebt. Dan denken ze dat je het over hen hebt. Al schrijf je dat dan weer als Kimrie, maar dan spreken ze daaruit als Comrie. En de Duitsers spreken het als Cymrie, maar vooruit maar weer. Klinkers doen er weinig toe, hè. Maar dat is de naam waaronder het volk de wereld ingegaan is uiteindelijk. Maar de Heer en zijn woord, dat hadden ze eigenlijk ook helemaal niet. En daarom wordt hun ook niet verweten dat ze het verworpen hebben. Er wordt wel gewezen op de geschiedenis die eraan vooraf ging. Dat wil zeggen dat voordat ze de 10 stammen waren, waren er wel degelijk ook profeten van de Heer in hun midden, waren er Nazireën, waren er profeten en gaf de Heer een overwinning op hun vijanden en dat soort dingen meer. Dat is wat vanaf vers 9 ongeveer gezegd wordt. Maar dat ze die wet hebben losgelaten, wordt er niet expliciet verweten. De Joden wel, want die hadden hem, maar wilden er niet naar luisteren. De 10 hadden die wet überhaupt niet meer. Sinds de dagen van Jerobeam dus. Maar kijk, deze woorden zijn uiteindelijk veel makkelijker. Niet dat ik ooit gemerkt heb dat men het zo doet. Maar als je mij vraagt, het is veel makkelijker van toepassing te brengen in onze tegenwoordige tijd. En wat nog komen moet. Niet alleen omdat wij weten dat een oordeel over al die volken zal komen, inclusief de Joden, maar dan ook inclusief over de 10 stammen, wie en waar zij ook zijn mogen. Maar ook om de inhoud hiervan. Als je nou verder van niks weet en niet betrokken bent, hè, in dit soort zaken. En je vraagt je af, maar wie heeft dan die wet des Heren? Dan zeg je, ja, nou ja, de wet van Jood, dat moet het Joodse volk zijn. Dan kom je niet op het idee om Anglo-Saxische volkeren aan te wijzen of iets dergelijks. Het gaat om de Mosaïsche wet. En onder deze naam, de wet van Jehovah, kom je bij het Joodse volk terecht. En dat is waar het zich tot vandaag in de eerste plaats op beroemt. Al was het maar om er een nationaal bestaan aan te ontlenen. Nee, waarom ik nou stop? Omdat er niets door mijn gedachten gaat wat je niet mag zeggen eigenlijk. Dus, en als ik het toch wil zeggen, moet ik het inkleden, want anders krijg ik er last mee. Dus dan zeg ik, maar het zou je gedacht zijn wat de Joden allemaal al niet aangrijpen om een nationaal bestaan op te kunnen baseren. Een volk dat al 2000 jaar lang verstrooid is geworden onder alle volkeren en dat daarvoor ook al verstrooid was onder alle volkeren op een minderheid na. Heb je dat? En dat dus sommige volkeren zeggen, wat moeten die Joden hier in dit land? Ja, dat heeft een goede basis hoor. Met welk recht? Nou goed. Maar een van de rechten die men ontleent is, het is het land van Jehovah, wij zijn het volk van Jehovah, we hebben zijn woord, we hebben de Mosaïsche wet, wat zwaar overdreven is enzovoort. Maar dat is nou juist het punt, het mag dan zo zijn dat ze dat hebben, dan beperkt het zich toch echt alleen maar tot het tenacht, dat wil zeggen de Oud-Testamentische geschriften. Maar gelooft men die ook, laat men er zich door onderwijzen. Het is wat onze broeder in zijn inleiding al zei. Nou, officieel wel, maar in de praktijk niet. Er zit wat tussen. Het gaat door de gekleurde bril. Gaat eerst door het filter. Gaat door de censuur. Of hoe dat maar heen mag. Want in werkelijkheid is het censuur. Hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, in het christendom is dat ook zo. Belijdenisgeschriften hebben de functie van censuur. Dat is de historische achtergrond er ook van. Die zijn geschreven niet om ons te onderwijzen in de Bijbelse waarheid, in een verkorte versie. Maar in tegendeel, ze zijn geschreven om te kunnen bepalen wie er wel en niet bij hoort. En wie er wel of niet lid is van het kerkgenootschap, of dat dan ook. Daar zijn die geschriften voor. Ken uw geschiedenis, zo functioneren ze. En wat men ons kwalijk neemt, is niet dat we de Bijbel bestuderen, ook niet dat we dat doen in de Statenvertaling, maar wel dat we dat doen buiten de Dordtse leerregels om. Want die bril hadden we eerst op moeten zetten. En volgens anderen moet het weer de 3 formulieren van eenigheid zijn, en volgens anderen moet het zijn de Heidelbergse van Duitse bloed, denk ik al. Maar goed, catechismus of welk het maar was enzovoort. En dan hebben we natuurlijk altijd nog de apostolische geloofsbelijdenis, of hoe men heten mag, die helemaal niet van de apostelen was, maar ergens anders vandaan kwam. En al dat soort zaken meer. Maar het zijn allemaal brilletjes en zeefjes. Maar in werkelijkheid, het is gewoon censuur. Hè? Nou ja, en als je lid bent van een bepaald kerkgenootschap en je haalt het in je hoofd om te geloven in een wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten en te zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, word je meteen geëxcommuniceerd. Dan grijpt de censuur, de census, grijpt in. Zo is dat, dan word je afgevoerd en niet meer meegeteld en binnen een census. Maar goed, laat me zitten, hè? Want het heeft met tellen te maken, hè? Dat mag hoor.
U zegt net, waarom gebeurt dat dan? Je bent vertellen
te maken.
Je dan gelijk
omdat de kerkelijke statuten of welke boeken het maar waren bepalen dat je bepaalde dingen moet geloven om lid te mogen zijn van het genootschap. Dus je vliegt eruit. In de tijd, hoe heette die dominee Berkhoff was het geloof ik, die schreef in Nederland een boek. Nee, dat heette gewoon het duizendjarig rijk, geloof ik. Dan weet ik het ineens niet meer. Maar hij werd meteen uitgegooid. Uit de kerk. Zijn kerk. Welke het was, weet ik niet hoor, want ik ken er maar één. En daar kan je niet uitgegooid worden. Dus ik kan die dingen niet onthouden. Maar dat gebeurt wel. En giliasme, want dat is wat het is, geloof in een duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, wordt officieel beschouwd als een dwaalleer. Dat men het tegenwoordig redelijk tolereert, is in de eerste plaats in strijd met de statuten, en in de tweede plaats, men tolereert het, omdat men anders natuurlijk nog minder kerkleden overhoudt. En ja, die gebouwen moeten wel betaald worden en zo. Ik bedoel, ze gaan failliet tegenwoordig. Hè? God is binnenkort dakloos in Nederland, las ik in de krant. Ja, over een paar jaar. Nee, Maasbach, dat was een handige jongen. Die enige tientallen jaren geleden begon die kerken op te kopen voor een prikje. Dat hoef je nou niet meer te doen. Want die gebouwen verkeren nu in zodanige erbarmelijke toestand. Achterstallig onderhoud enzovoorts. Dat zelfs voor de prikje kom je er niet af. Hè? Kost je nog een vermogen om het alsnog te herstellen. Ik heb het eens nagevraagd aan een projectontwikkelaar. En de projectontwikkelaar zei, wij restaureren nooit gebouwen. Wij kopen gebouwen, slopen ze dan. Ongeacht wat erop staat, wij slopen het en zetten wat nieuws neer. Dat daardoor de nieuwe prijs wel erg hoog uitkomt, dat is zo. Vandaar de, nou ja goed, laat maar zitten. En daar verdienen zij dan weer percentages anders. Vandaar dat ze dat zo doen. Zij slopen de handel, het is goedkoper. Heeft men mij uitgelegd. Dus dat zal binnenkort gebeuren met kerkgebouwen, tenzij men er appartementen voor maakt of zo. Hè? Maar goed. Maar dat is een zijlijn. Census. Censuur. Enzovoort. Daar dienen die geschriften voor. En men gebruikt ze abusievelijk als een verklaring van de Bijbel. Daartoe zijn ze nooit bedoeld geweest. Die schijn heeft men wel willen wekken, maar daarvoor zijn ze nooit bedoeld geweest. Ook iets als die catechismus is absoluut bedoeld geweest om te kunnen bepalen wie er wel bij de club hoort en wie niet. En wie dus recht kan laten gelden op bijstand uit de diaconie en al dat soort zaken meer. Enzovoort. Je moet toch een beetje orde op zaken hebben in je vereniging. Je moet toch iemand kunnen royeren. Daar zijn ze voor bedoeld geweest. Kijk uw geschiedenisboekjes maar na, daar staat het ook gewoon in hoor. Ik heb het gewoon op de lagere school van moeten leren. Op de gereformeerde lagere school. Maar er werd gewoon gezegd dat het daarvoor was. Anders kreeg je allemaal van die wilde opvattingen. Er moest een beetje in goede banen geleid worden, enzovoorts. Nou goed. Maar zo werkt het in de praktijk. Kortom, onder de Joden werkt het ook, dus hartelijk dank nog steeds voor uw inleiding, broeder. Onder de Joden werkt dat ook zo, men bestudeert niet de Tenach. Ja, men wekt de indruk, men noemt het ook zo, hè, dat ze dat moeten, de Joden. Hele dagen zijn ze bezig met zo'n aanwijsstokje, met zo'n handje erop. Want je mag niet met je vinger bijwijzen waar je gebleven bent. Een speciaal stokje met een vingertje moet daaraan. Het zal wel een jat heten, neem ik aan. Nee, serieus. Ja, kun je zelf bedenken, zo bijwijzen enzovoorts. Ik heb ze wel bezig gezien, zo stiekem, vanuit mijn hotelkamer met een verrekijker. Dat mag niet, maar vanuit de hotelkamer met een verrekijker naar de flat aan de overkant. Dan zie je die lui achter zo'n lessenaar, staande. En dan zijn ze zo bezig met dingen op en een beetje veel wat lezen. Ja, bijbel leren, wel nee. Ze moeten hem kunnen voordragen, hardop kunnen voorlezen, zonder de klinkertekens. Met alleen die Masoretische tekst, zal ik maar zeggen. Dus consonantenschrift bedoel ik. En dan moeten ze hem hardop kunnen voorlezen. En nog op de juiste toonhoogte en de melodie ook. Het hele Oude Testament, maar in ieder geval de 5 boeken van Mozes. Ritueel. Kost ontiegelijk veel moeite om dat te leren. Vooral als je niet muzikaal bent, denk ik altijd. Maar vooruit. Nee. En dat verstaan ze onder de schrift bestuderen. Ja, kom. Ze hebben geen flauw idee wat erin staat, hoor. Net als christenen. Die op bepaalde tijden van de dag moeten hardop lezen. Soms voor de hele familie na de maaltijd hardop moeten lezen. Bij voorkeur uit de Statenvertaling. Ik heb het wel eens meegemaakt door omstandigheden. Want je komt wel eens ergens, toevallig. Maar je hoort meteen dat ze geen idee hebben waar het over gaat. Maar dan ook absoluut niet. En toch doen ze het elke dag. Ze hebben geen idee waar het over gaat. En ze schrikken, dat heb ik ook wel eens meegemaakt, ze schrikken als ik uit diezelfde Statenvertaling lees en ik lees het op toon voor. Dat mag helemaal niet. Want dan komt het te dichtbij. Het moet vooral ver weg blijven. Het is rituelen, dan moet het vooral blijven. Maar het betekent daarna niks meer. En dat is wat de Joden verweten wordt. Namelijk, ze hebben de inzettingen niet bewaard. Ze hebben de wet des Heren verworpen. Ze hebben hem wel. Maar ze verwerpen hem. En iemand die hem niet heeft, kun je het niet verwijten dat hij hem verwerpt. En dus wordt het ook inderdaad Israël niet verweten. Zeker niet zo expliciet als dat gebeurt met Juda. Zie? Wat hem verweten wordt, is het onrecht in de samenleving. Nou ben ik altijd, ben ik niet zo'n geschikte figuur om te spreken over het onrecht in de samenleving. Ik heb er te veel over gehoord, over het onrecht in de samenleving. Vooral van mijn linkeroor, weet u wel. Van links kwam het altijd over het onrecht in de samenleving. Allemaal die verongelijkte mensen die de schuld voor hun eigen falen en een afschuiven op anderen. En dat ze beschouwen ze als onrecht, dat er van hun leven niks terecht komt. Omdat de maatschappij deugt niet, de regering deugt niet, de wetgeving deugt niet, de werkgevers deugen niet, werknemers hoor je nooit wat over dan. Werkgevers deugen niet, en er is zoveel onrecht in de wereld enzovoort. Ja, dat zal ook wel. En vooral mensen die een beetje arm zijn, maar leven in een tamelijk rijk land, hebben het meteen over het onrecht in de wereld. Ze bedoelen zichzelf. Hè? En op het moment dat ze er zelf dan toch nog rijk van worden, van het praten over onrecht in de wereld, nou ja, wordt het onrecht in de wereld ver van ons bed en laat hem maar zitten. Dus ik ben niet de geschikte man om te praten over onrecht in de wereld. Maar het is er natuurlijk wel. Ik wil het wel sterker zeggen, ik ben er veel sneller mee klaar. Ik geloof dat recht en rechtvaardigheid in de wereld überhaupt niet bestaat. En dat het een waanidee is om het achterna te jagen. En als je een waanidee hebt, ben je waanzinnig. Dan spoor je volgens mij niet. Dan ben je, hoe heet dat, uit de rails gelopen. Ja, dank u broeder. Dat is een dwaas idee. Het is er niet. En mijn Bijbel adviseert ons dan ook om vooral niet al te rechtvaardig te willen zijn. Begrijp me goed. Wij streven rechtvaardigheid na, maar niet ten koste van alles. Want dat kan niet. Daarmee haal je alleen maar je ellende over je, staat er. Wat staat er? In de Prediker. Onder andere, hè? Waarom zou gij verderf over u brengen? Wees niet al te rechtvaardig. Er staat trouwens meteen ook bij, wees niet al te goddeloos. Moet binnen grenzen blijven. Maar echt rechtvaardigheid bestaat niet. Daar kom je er niet mee. Dat is niet goed. Dat werkt niet. Waarom? Het zou wel zo moeten. Maar het bestaat in deze wereld niet. En het nastreven van iets wat niet bestaat, dat is niet zo verstandig. Begrijp je me goed? Zo vaak staat het natuurlijk ook niet in de Bijbel. Wees niet al te rechtvaardig. Het zou maar misbruikt worden. Maar het staat er wel natuurlijk. Hè? Nou goed. Maar wat hier genoemd wordt als voorbeeld is natuurlijk, en je kan het zelf bedenken, is het onrecht waar recht zou moeten gelden. Dat wil zeggen, juist in de plaats waar recht gesproken wordt, juist bij de overheid en dus voor de rechtbank zal ik maar zeggen, juist daar is onrecht. Dat het op lager niveau overal is, dat lijkt me duidelijk. Maar als je ergens je recht wil halen, dan moet je naar de rechtbank, om zo te zeggen, naar de rechter. En wat hier wordt vastgesteld is dat je het wel kunt vergeten. Daar is het in elk geval niet. We waren bij vers 6. Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen. Dat gaat over rechtszaken. Dat is wat we veel vaker in de Bijbel lezen, vooral in de profetieën. Want blijkbaar stoort de Heer zich er erg aan als er onrecht geschiedt. En dat is juist op de plaatsen waar recht zou moeten geschieden dan wel gesproken worden. In Deuteronomium staat zo'n aardige uitdrukking: gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Die tekst die citeer ik altijd om aan te geven dat niet onrechtvaardigen gerechtvaardigd worden, maar dat rechtvaardigen gerechtvaardigd worden. Rechtvaardig maken bestaat namelijk niet. Dat is een misverstand in het christelijk jargon. Het is niet rechtvaardig maken, het is rechtvaardig verklaren. Rechtvaardig spreken. Rechtvaardigen is vrijspreken. Dat is wat de rechter doet als hij zegt, ik vind geen schuld in hem. En dus iemand die rechtvaardig is, zal gerechtvaardigd moeten worden. En dat staat er dan dus ook. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Maar daarna staat er, en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. En verdoemen is gewoon het woord voor schuldig verklaren. Veroordelen. Een vonnis. Uitspreken, eventueel inclusief de executie daarvan, overigens. Maar hier is sprake van dat een rechtvaardige verkocht wordt voor geld. Dat wil zeggen, de rechter wordt gewoon omgekocht. Je moet gewoon even schuiven. En dat is het dan, hè. Soms denk ik dat ze in Engeland die balies van die rechters zo hoog gemaakt hebben, dat je er geen geld meer over kunt schuiven, mevrouw. Want er onderdoor gaat ook niet. Ja, je weet niet half wat er zich allemaal erachter onder bevindt, hè. Ja. Nou goed. Maar de rechtvaardige wordt voor geld verkocht. Dat wil zeggen, de rechter wordt omgekocht. Degene die recht zou moeten doen. Degene die verantwoordelijk zijn voor het recht. Doen het tegenovergestelde. Zij praktiseren onrecht enzovoorts. En de nooddruftige staten wordt verkocht om een paar schoenen. Het schijnt een vaste uitdrukking te zijn, want in Amos 8 vinden we de uitdrukking ook. Amos 8 vers 6, dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen mogen kopen. Het idee schijnt te zijn dat iemand de schuld heeft voor een paar sandalen, want dat is het idee, het zijn geen dure schoenen, het zijn gewoon van die slippers, weet u wel. Kortom, wat kost het nou helemaal? Maar niettemin wordt degene die zijn schuld heeft veroordeeld. En u weet hoe het was, ook onder Israël, officieel, als iemand zijn schuld niet kon betalen en geen goederen meer had om te verkopen, zodat hij zijn schuld kon betalen, werd de man, de persoon in kwestie, zelf verkocht. Dan, als je je schulden niet kon betalen, kwam je dus in slavernij terecht. En dat is waar hierover gesproken wordt. Mensen verarmen, hebben wellicht maar een hele kleine schuld, maar goed, ze worden verkocht. En ze geraken in slavernij, dat is het idee. Nou goed. Vers 7, die er naar hegen, verlangen zou te zwak uitgedrukt zijn, hè? Naar snakken staat er geloof ik in de NBG, als ik me goed herinner. Die er naar snakken. Nou, een Groninger begrijpt dat al helemaal niet meer, want in het Gronings is snakken opscheppen. Hè?
Oh ja?
Ja, pochen, snakken. Dat is iemand die snakkert als hij... Hè?
Een snoever, zeg maar.
Nee, een snakker. Een snoever, een snakker, ja. Die je naar snakken, die je naar hegen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij. En als stof op het hoofd is, dat is hetzelfde als dat as op het hoofd is, dat is uitbeelding van treurnis, van droefheid, van rouw. Maar ze vinden het prachtig dat de armen onderdrukt worden. Verschil moet er wezen, weet u wel. In veel culturen heb je dat hoor. Dat het verschil tussen arm en rijk liefst zo groot mogelijk zou zijn. En soms weet ik niet helemaal zeker of dat niet ook in onze cultuur of wat er verdomd gaan het geval is. Want ja, het blijven heikele onderwerpen en ik bemoei me er liever niet mee. Maar het is toch heus zo dat onze economie, want als het gaat om armen en rijken, dan heb je het toch over economie. De verdeling, de rijkdom noemt men dat, hè. Dan wel de verdeling van het kapitaal voor de Marxisten onder u. Ja, dat blijft een lastig onderwerp, want je kan het keren zoals je wil. Maar een kapitalistisch systeem houdt per definitie het verschil tussen arm en rijk zo groot mogelijk. Het ontstaat door dat systeem. Zo zit het nou helemaal, dat is gewoon een economie.
Jonathan Gray heeft het toch ook over met Sodom, dat ze op een gegeven moment mensen naar de binnenplaatsen dringen als het ware, opdat ze daar verhongeren.
Nou ja, Jonathan Gray misschien, het zou kunnen. Maar er zijn landen waar inderdaad die kasten bestaan en daar kom je niet uit met geen enkele mogelijkheid. Dat verschil wordt inderdaad heel bewust in stand gehouden en in Nederland 100 jaar geleden of zo bestond dat wel degelijk hoor. Dat heette niet kasten maar klassen, waarom weet ik ook niet. Standen heette dat hè, rangen en standen. Daar hebben we nog de middenstand aan overgehouden. Suggereren dat er dan toch minstens 3 standen zijn. En één is de middenstand. Maar vooruit maar weer. Hoe dan ook die verschillen bestaan en worden bewust in stand gehouden. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Hè? De armen moeten vooral klein gehouden worden. En dus die naar hegen dat de stof der aarde op het hoofd der armen zij en de weg der zachtmoedigen verkeren. Dat wil zeggen, als iemand zachtmoedig is, dan is hij ontvankelijk, is hij gemakkelijk te beïnvloeden en de anderen maken daar dus misbruik van. Dat is wat hier staat. Vandaar dat we tegenwoordig assertief moeten wezen enzovoorts, hè. Dat we voor onszelf kunnen opkomen enzovoorts, want anders dan worden we in de luren gelegd. 2 of 3 luren, of waren het er 3 of 4? Is het 1 luur of 2? Weet je veel. Zij verkeren de weg, dat wil zeggen de levenswandel, we doen het later, van de zachtmoedigen. Ze maken daar misbruik van. Het spreekt over onderdrukking in de praktijk. En dan een ander iets, de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter. Het schijnt niet zo erg te zijn dat ze naar een jonge dochter gaan, maar wel dat ze het allebei doen bij dezelfde. Moet die uitgelegd worden? Hoop ik niet, de wet. De Mosaïsche wet heeft daar wel degelijk het een en ander over te zeggen. En ze doen dat om mijn heilige naam te ontheiligen. Begrijp je me goed? Het idee is dat daarmee de heilige naam des Heren ontheiligd wordt. Omdat het in strijd is met de meest voor de hand liggende, lijkt mij, de meest voor de hand liggende sociale regels, om zo te zeggen. Ik probeer het allemaal netjes te zeggen, want ja, dit zijn geen nette dingen om te vermelden. En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen en drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden. Waarbij min of meer twee keer hetzelfde staat, want bij elk altaar komt overeen met in het huis van hun goden. En wat de verpande klederen betreft en de wijn der geboeten, in beide gevallen gaat het om betaling van schulden, dan wel betaling van boetes. Straffen die opgelegd zijn die men betalen moet. En je moet dan ook nog weten dat betaling in het algemeen plaatsvond niet in, in muntgeld. Dat was er van de oudheid sowieso zo goed als niet. Maar dus in natura. En vermoedelijk valt het verhaal van de jonge dochter en de vader en de man enzovoorts, dat valt ook in diezelfde categorie. Heb je dat? Betalen in natura. Begrijp je het niet? Gefeliciteerd. Goed. Maar het idee is dat de rechtbank legt boetes op en int die zelf. En de boete wordt betaald in kleding, dan wel in wijn. En die houden ze voor zichzelf. De boete moet er ergens naartoe. En dat doen ze in het bijzijn van en voor het aangezicht of wat er verdomd moet gaan van hun goden. Zij worden geacht godsdienstig te zijn, maar het belemmert hen niet om op deze onrechtvaardige wijze te handelen. In de Bijbel komt trouwens ook voor dat men, in de Mosaïsche wet komt voor dat men eventueel betaalt met bijvoorbeeld kleding, dat kleding in beslag genomen wordt. Ja, bezittingen worden in beslag genomen, kleding valt daar ook onder. Maar als het laatste kledingstuk is van iemand die arm is, moet het voor de avond, voor de zonsondergang teruggegeven worden. Dat staat allemaal in de wet hoor. Ja. Nou goed. Maar van teruggave is hier uiteraard geen sprake. Goed. Daarentegen, vers 9. Ik daarentegen heb de Amoriet, dat wil zeggen de Amorieten, het volk als zodanig, voor hun lieder aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, ze waren heel hoog. En hij was sterk als de eiken, en het woord voor eik betekent sterk. Maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortelen van onderen verdelgd. De Heer heeft die eiken verdelgd, heeft de Amorieten overwonnen. Dat wil zeggen, heeft de Israëlieten de overwinning op de Amorieten gegeven in de tijd na de uittocht uit Egypte en de verovering van het beloofde land en daarna nog eens een paar keer enzovoorts. Dat wil zeggen, dat was Jehovah die dat deed, was de Heer die dat deed. Maar in plaats van dat men daarna de Heer dient, dient men afgoden. En in plaats van dat men rechtvaardig is, zoals de Heer zelf, is men onrechtvaardig. En dankt daar waarschijnlijk ook een deel van de toenmalige grote welvaart aan. Uiteraard voor een deel van het volk. Vers 10, ook heb ik uw lieden uit Egypteland opgevoerd. Met andere woorden, het hele volk was ooit in slavernij. Dat men daarna zelf slaven erop nahoudt en die onderdrukt en misbruikt enzovoorts, dat neemt de Heer hen dus inderdaad kwalijk. Logischerwijze. Ook heb ik jullie uit Egypteland opgevoerd. Ik heb u 40 jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van de Amoriet erfelijk bezat, dat wil zeggen zou bezitten. Dat waren de Canaanieten, maar die worden in ruimer verband gerekend tot de Amorieten. Er zit natuurlijk meer aan vast, maar dat wordt hier niet genoemd. Positief is de gedachte, de Heer heeft hem 40 jaar in de woestijn geleid. Negatief is de gedachte dat het dan toch 40 jaar duurde. Omdat Israël als zodanig eigenlijk ongelovig was, de Heer niet wilde dienen. En dus degenen individueel die uit Egypte verlost werden, kwamen niet eens in Canaan aan. Het was de volgende generatie, op twee mannen. Maar inderdaad, de Heer heeft het volk als volk door de woestijn geleid. Om daarna in dat land waar de Amorieten woonden, dan wel de Canaanieten, te wonen en om dat erfelijk te bezitten. Toen zei iemand, hebben ze het land toch veroverd en wonen ze er wederrechtelijk? Toen moet ik u zeggen, nee, het verhaal gaat verder terug. Al veel eerder lees je dat toen de Heer de aarde verdeelde onder de volkeren, dan wel de volkeren verdeelde over de aarde, heeft hij voor Israël een land gereserveerd. Dat die Amorieten dan wel Canaanieten in dat land woonden toen Joshua en de zijnen daaraan kwamen. Dat was zo, maar dat was wederrechtelijk. En dus zei de Heer, als ze er niet uitgaan, dan moord je ze uit. Ze horen daar niet, zij wonen daar wederrechtelijk. Heb je dat? Tot zover. Mooi. Vers 11. En ik heb uit uw zonen tot profeten verwekt. Sommigen, zeggen de vertalers. Ja, inderdaad, niet allemaal. Je moet er niet zoveel hebben. Vooruit. Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, in de zin van daarmee gezegend. En daarmee is heel Israël gezegend geworden, omdat het woord des Heren tot hen gesproken werd. Zij stelden het weliswaar niet op prijs, maar dat is nou juist waar het over gaat, hè? Dat brengt dit oordeel dan ook over hen. Ik heb uit uw zonen tot profeten verwekt en uit uw jongelingen, dat is hetzelfde als zonen in dit geval, tot Nazireën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls? Bij dat laatste zou ik zeggen, nou, ik zou het niet weten. Want over die Nazireën heb ik verder nooit ergens gelezen. Hè? Ik zeg altijd, je vindt in Numeri, geloof ik, vind je die wet op het Nazireërschap. En daar blijft het ook ongeveer bij. Want ik ken uit de Bijbel maar één Nazireër. En dat is Simson. En ik geloof niet dat het nou zo'n schoolvoorbeeld was van Nazireërschap. Toch? Maar hier staat dus dat er meerdere geweest zijn. Wat ik niet geweten zou hebben buiten deze tekst om, overigens. Er zijn er dus meer geweest. Wat het voordeel ervan was, weet ik ook niet. Nou, het voordeel was, je had geen geld nodig voor de kapper. Dat scheelt aanzienlijk. Bovendien zou je gedacht zijn hoeveel tijd van je leven je bij de kapper doorbrengt. He, waar je verplicht al die boekjes moet lezen. Zo. Heeft iemand laatst bij de kapper het blad Vorsten nog gezien of niet? Nee, serieus? Niemand? Of bij de tandarts? Nee, thuis ook niet? Lezen jullie dat niet? Vorsten. Er stond een foto in van koningin Beatrix achter onze lessenaar. Die we in de tent gebruiken, ja. Dus die foto moet ik nog ergens vandaan zien te halen. Dus gaan we maar even zoeken.
Kom maar in het ziekenhuis.
Hé? Zoek maar even, in het blad Vorst, ik weet niet van wanneer.
Oktober 2006.
Dat is al lang geleden. Nou ja, laat maar zitten. Heeft er niks mee te maken. Maar Andries, dan kunnen we tenminste twee foto's naast elkaar plakken. Eén waar jij achter die lessenaar staat en één van Beatrix achter die lessenaar.
Niet op de koningin.
Nou goed. Waar waren wij? Ik heb uit uw jongelingen verwekt tot Nazireën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls? Dat zal dan wel, maar wat die Nazireën dan voor functie zouden gehad hebben, moeten hebben in Israël, ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Dat vermeldt het verhaal niet. Je leest alleen iets over een belofte doen, het belofte van Nazireërschap, maar wat dat dan inhoudt, wellicht is het zo dat men via die belofte verplicht tot bepaalde activiteiten, die dan weer ten gunste zijn van het volk, maar welke activiteiten dat dan zijn, weet ik ook niet. Ik zou het niet kunnen vertellen. En dan staat er, maar gij lieden hebt aan de Nazireeën wijn te drinken gegeven. Nou ja, dat weten we. Nazireeën mochten geen wijn drinken. En zeker niet bij de kapper. En gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Ik moet altijd lachen om die formulering, gij zult niet profeteren. Met een formulering die ontleend is aan de Mosaïsche wetten. Gij zult niet dit en gij zult niet dat. En zij hebben gezegd, gij zult niet profeteren. Ze legden de profeten het zwijgen op. In mijn Bijbel staat er een mooie verwijzing naar Amos 7, vers 12 en 13. Op voorhand, want daar wordt tegen Amos gezegd dat hij niet mocht profeteren. En hij werd de laan uitgestuurd, dat wil zeggen terug naar Tekoa. Maar zo is het altijd gegaan. Men wilde niet luisteren naar het woord des Heren. Bovendien bestond daar de vreemde opvatting dat als de profeet iets zei, was dat de bron van het een en ander. Dat wil zeggen, het was de werkende kracht waardoor zo'n profetie ook vervuld werd. Met andere woorden, zij meende dat als ze die profeet nog maar voldoende betalen, dan spreekt hij een profetie naar wens uit. En omdat de man nou eenmaal profeet is, gebeurt dan ook wat hij gezegd heeft. Dezelfde wijze gelooft men tegenwoordig. Als je maar hard genoeg en vaak genoeg bidt, en vooral door speciale mensen laat bidden, tegen betaling uiteraard, dan wordt dat gebed wel verhoord. Dat heet de kracht van het gebed. Hè? Nou ja, dat soort dingen. De kracht van het geloof. Ik ken ook de uitdrukking dat men ergens geloof voor heeft. Geloof hebben voor zus en zo. Daar komt in heel je woordenboek niet voor. Het is geloven in. Maar geloven voor wil zeggen dat als je nou maar krachtig genoeg gelooft wordt in iets, dan gebeurt dat ook. Kracht van het geloof of zoiets. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Hè?
En er is ook nog wiens brood men eet,
wiens woord men spreekt. Ja, zoiets is het dan. Hè? Dus je huurt dan gewoon Biliam om Israël te vervloeken. In de verwachting dat het dan ook zal gebeuren. Alleen met Biliam lag het toch wat anders. Hij wilde het spelletje wel meedoen, maar toen hij mee wilde doen, sprak hij toch andere woorden dan de bedoeling was. Dat vind ik wel leuk.
Die ezel lacht dwars.
De ezel lacht dwars, ja. Die was ook ontspoord zeker, of niet? Ja. Ik kreeg vandaag van het reisbureau te horen dat er maar 45 ezels tegelijk naar de berg Hor kunnen, naar Jebel Haroun. Zeg, u bedoelt personen? Ja, ik bedoel personen. Nou ja. Zo maar weer. Gij zult niet profeteren. De Heer Jezus zei het nog veel sterker. Hij zegt, de normale gang van zaken is dat profeten gedood werden. Met dit motto, blijkbaar. En dus, oordeel van Gods wegen. In vers 13. Zie, ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt die vol garven is, een volgeladen wagen. Men zal verdrukt worden onder een oordeel. Men zal overreden worden, dat staat er eigenlijk dan, hè, zoiets. Zodat de snelle niet zal ontvlieden. Want de Heer zou het oordeel niet afwenden. Dit oordeel gaat zeker komen. En de sterke zal zijn kracht niet verkloeken. Hoe komt men erop, hè? Verkloeken. Dat wil zeggen, hij zal aan zijn kracht niks hebben. Zal hem niet helpen. En een held zal zijn ziel, zijn leven, niet bevrijden in de zin van redden. Kortom, men zal er niet aan ontkomen. En nog een keer, die de boog handelt, hanteert, heet het tegenwoordig in modern Nederlands. Die de boog hanteert, zal niet bestaan in de zin van staan blijven. En die licht is op zijn voeten, dan is men lichtvoetig. Zal zich niet bevrijden, zal dus ook, hoe hard je ook lopen kan, hè. Lopen dat hierover deed. De benen van zijn lijf, ja. Zo snel dat onbeschrijfelijk is, hoe snel ook dat ik schrijf, zei, weet je die Belg? Guido Gazelle was dat, ja. Maar goed, die lichtvoetig is, zal zich niet bevrijden, zal niet ontkomen. Ook zal die te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden. Dat wil zeggen, er is geen ontvluchten aan. Er is geen mogelijkheid om weg te komen. En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dagen naakt heen en vlieden, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, men zal alles kwijtraken. Ik denk dat het een eufemisme is voor sterven. Men wordt naakt geboren. Men brengt de wereld niks in en men gaat ook zonder iets er weer uit. Ik denk dat het daarover gaat. Een algeheel oordeel over het volk. De vraag is dat in het verleden al gebeurd? En ik moet het antwoord schuldig blijven, maar ik denk nee. Het antwoord is trouwens afhankelijk van hoe letterlijk wij deze profetie lezen. Maar als ik hem letterlijk neem, dan moet ik zeggen dat is niet vervuld. Er is wel een oordeel over de 10 stammen gekomen. Ik geloof ook dat deze profetie daarop zit. Op de uiteindelijke ondergang, enige tientallen jaren later, van het 10 stammenrijk. Toen het werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Althans grotendeels, maar er waren er die daaraan ontkwamen. En ook in de Babylonische ballingschap van de 2 stammen was dat zo. Het grootste deel van het volk werd weggevoerd, maar niet iedereen. Dat is ook moeilijk te doen, denk ik. Maar hier gaat het over een oordeel dat alle inwoners van het land zal treffen. En als je vraagt, is het al gebeurd of niet? En dan moet ik zeggen, nou, ik denk het niet, want ik ben toch geneigd het letterlijk te nemen. En daar is een goede reden voor, omdat we nog wel profetieën hebben, nog wel een paar, die inderdaad gelijke oordelen aankondigt. In elk geval die over de Joodse staat in de dagen van de wederkomst van Christus. Want daarvan wordt uitdrukkelijk gezegd dat er in het land überhaupt geen leven zal overblijven. Zelfs niet van de dieren. En zelfs plantaardig niet. Dat wil zeggen, het wordt door vuur verteerd. Hoe dat werkt weet ik ook niet. Maar kijk, als de Heer in staat was om in de tijd een oordeel te brengen over Sodom met vuur uit de hemel. Ja, dan moet dat in de toekomst ook kunnen. Ik bedoel, dat dus de Heer alle leven uit het land verwijdert. Ja, dat staat er ook. En dan worden zelfs die woorden woest en ledig weer gebruikt uit Genesis 1. En niet alleen in verband met de Joodse staat, maar ook in verband met Edom wordt dat een keer zo vermeld. Op precies dezelfde wijze. Een oordeel van Gods wegen, nauwkeurig uitgevoerd. Er worden genoemd de paslood en de meetlint en dat soort dingen meer. In de zin van die verwoesting wordt als het ware geconstrueerd. Heel nauwkeurig, daar ontkomt niemand aan. En waarom ook niet, denk ik dan maar weer. Laconiek, want dit soort dingen kan ik alleen maar laconiek bespreken zo. Waarom ook niet? Want het uiteindelijk oordeel over de mensheid is precies hetzelfde. Er blijft niemand over. Nou ja, behalve de gelovigen dan. Maar voor de rest, niemand. Men wordt uitgedeeld, men zal niet meer zijn, men zal hen zoeken en men kan hen niet vinden. Ze zullen worden tot niets, of hoe die woorden bij gelegenheid maar luiden. Hè? Maar in de wederkomst van Christus wordt een zodanig oordeel gebracht over alle volkeren der aarde, over de hele wereldbevolking, dat alleen gelovigen overblijven, want de ongelovigen zouden weggenomen worden. En samenvattend, ik bedoel, al deze profetieën worden dan samengevat. Samenvattend wordt dat gezegd in Matthäus 25. En dan gaat het niet over de jongste dag of zoiets. Niet over na de 1000 jaar, maar over voor de 1000 jaren uiteraard. In Matthäus 25 of is het nog 24? Het is nog hoofdstuk 24. 25 eigenlijk ook, maar ik bedoel de 24. Namelijk, waar staat In vers 37 van Matthäus 24, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst, de presentie, de parousia, de aanwezigheid dus, van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, hetgeen nette woorden zijn voor, nou ja goed, dat weten we langzamerhand wel. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, als dan zullen er, bij wijze van spreken, twee op de akker zijn, dat wil zeggen volkomen in dezelfde positie, maar de een zal weggenomen, genomen staat er gewoon, hoor. Niet aangenomen, afgenomen, andere kant op. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Kan het ook niet helpen, staat recht. En er zullen ze twee vrouwen malen in de molen, bij wijze van spreken. En de een zal weggenomen, de andere zal gelaten worden. Want degene die weggenomen wordt, die verdwijnt in de dood. Van de aarde en niet naar de hemel uiteraard, maar naar beneden. Omdat op aarde dat koninkrijk van Christus gevestigd wordt, en daar zouden alleen gelovigen binnengaan. Zie? Net als in de dagen van Noach. Het voorbeeld is duidelijk genoeg. Een oordeel over de gehele mensheid toen, met uitsluiting van Noach en de zijnen uiteraard. En feitelijk wordt het herhaald in Matthäus 25, waar sprake is van het oordeel over de volkeren als zodanig. Maar het is gewoon de herhaling van wat in Matthäus 24 al stond, en waar het iets gedetailleerder beschreven wordt. Waarbij de ongelovigen verdwijnen uiteindelijk in de eeuwige pijn. Dat is 25 vers 46, het laatste vers van hoofdstuk 25. Met andere woorden, een dergelijk oordeel zal alle volkeren treffen in de dagen van de wederkomst van Christus. Namelijk wanneer de Zoon des Mensen zitten zal op de troon zijner heerlijkheid. Met de eerste woorden van die pericoop uit Matthäus 25. En het is niet zo moeilijk om aan te tonen dat deze profetie over Juda uiteindelijk vervuld wordt in de dagen van de 70ste week van Daniël. En dus in de toekomst des Heren. En ook is niet zo moeilijk aan te tonen dat zij het eerste volk zijn waarover dat oordeel komt. In wat uiteindelijk is het eerste deel, het begin eigenlijk nog maar van de grote verdrukking. Maar goed, die houdt daarna voor het Joodse volk op, omdat het dan geweest is, om zo te zeggen. Maar over de andere volken zal het nog komen. Maar het ligt net zo voor de hand om te concluderen dat als dat oordeel begint bij dat Joodse volk, dan is het vervolg daarop natuurlijk een oordeel over Israël, over de 10 stammen. Ja, want urgent is dan, of ik moet zeggen prioriteit heeft dan, de verzameling niet van 2 stammen van Israël, de gelovige overblijfsel, maar van alle 12 stammen van Israël. Ten einde uit hen die 144.000 aan te stellen als dienstknechten onze Gods om het evangelie te prediken in die dagen van de grote verdrukking aan alle volken enzovoorts. En dus komt het oordeel eerst over Juda, maar daarna logischerwijze over de 10 stammen van Israël. Waar? Want wie weten we dan? Maar waar? Nou ja, waar die wonen. En dan zijn we toch heus terecht in de westerse wereld, onder de westerse volkeren, al wonen die soms erg ver in het zuiden en soms ook in het oosten. Maar daar ben je dan terecht. En waarom zou deze beschrijving van al deze misstanden niet gewoon de beschrijving zijn ook van de huidige misstanden, ook in de westerse samenleving? Ik zou niet weten waarom niet. Omdat wij toevallig redelijk welvarend zijn. Omdat we vinden dat verhoudingsgewijs dingen als onrecht en corruptie toch wel meevallen. Mede omdat we ook niet anders weten, trouwens. In het algemeen. En dan kunnen wij blanken wel denken dat we de beste mensen zijn ter wereld. En het meest rechtvaardig en het meest behulpzaam. Maar dat is vergelijkenderwijs misschien nog wel waar. Ik zal het niet eens tegenspreken. Het neemt niet weg dat je op precies dezelfde gronden ook wel kunt inleven in de gedachte die onder andere volkeren geldt. Dat die blanken, dat is het meest arrogante volk wat er op twee benen rondloopt. Hoogmoedige luid die meteen denken dat ze overal de baas zijn en zich zo ook laten aanspreken. Als baas of als master enzovoorts. Hè? Ja, ja, ja. Denk er maar eens over na. Het is maar van welke kant je die dingen wil bezien. Wij vinden onszelf logischerwijze beter. Maar anderen stellen vast dat we hartstikke hoogmoedig zijn omdat we onszelf beter vinden. En die vinden het allemaal zo best niet. Die vinden dat het anders moet en anders kan en zijn tevreden dikwijls met wat zij hebben. Ik bedoel, ja, het is allemaal wat ervoor te zeggen. Hoor. Men zou eens even wat afstand nemen. En ik heb al vaker gezegd, hier ook dacht ik, dat wat betreft ons economisch systeem, zal ik maar zeggen, maar ook wat betreft ons politieke systeem, wel beide dingen doorstaan. De test van de wet des Heren, of hoe dat maar heet, mag niet hoor. Op geen manier. Er komt niks van terecht. Deugt echt niet. En de arrogantie waarmee wij denken dat wij democratie moeten verbreiden over de wereld, alsof dat het evangelie is. Nou, hè? Onbijbels is het tot en met. Komt alleen maar voort uit gebrek aan respect voor anderen. Uit verachting, verwerping van autoriteit. Daarom hebben we democratie uitgevonden. En dan vraagt u mij natuurlijk, maar is er dan een beter systeem denkbaar? In de praktijk, is er nee, in de praktijk wellicht niet. Onder de omstandigheden die wij kennen en met de wezenlijke aard van de mens, waarschijnlijk is er geen beter systeem. Maar om te zeggen dat het daarmee een goed systeem is, ja, dat is nog een heel ander ding. Ik weet alleen dat als de Heer komt, is dat meteen het einde van alle vormen van democratie. Het enige democratische wat je nog overhoudt is dat de mens inderdaad kan kiezen om zich aan hem te onderwerpen of niet. Maar als hij het niet doet, dan kost het hem zijn leven. Toen zei iemand, ja, maar dat is toch geen vrije keus. Dan zeg ik, ja, dat is een vrije keus. Dat is hartstikke vrij. Maar je moet voor elke keus die je maakt, moet je de consequenties nu eenmaal dragen. Daar kan ik ook niks aan doen. Lijkt me voor de hand te liggen. Nee, er is wel, het een en ander op aan te merken. Maar goed, wij doen het er wel mee. Maar om te denken dat de Heer wel gevallig is, ja, dat is nogal dwaas hoor, dat is nogal naïef. Hè? Nou goed, lees een stukje nog maar eens. En de Heer zegt, het beantwoordt niet aan mijn norm en dat is het dan. En zeker als men de Heer kent en zijn woord kent, en dat geldt primair dus voor het Joodse volk, dat wil zeggen chronologisch gezien voor het Joodse volk, maar daarna zeker ook voor de westerse volken, de Caucasiërs, weet u wel, die zogenaamde christelijke volken, die hebben een hele Bijbel, ze weten hoe het zou moeten, maar ze doen het toch ook niet, net zo min. Ze hebben zo hun eigen ideeën over hoe een staat en een volk en een economie en wat er maar wezen mag, een maatschappij gerund zou moeten worden. Trekken zich er toch ook niks van aan? Nou ja. En in de dagen dat oordeel komt, overigens, dat moet ik er natuurlijk nog dringend aan toevoegen. In de dagen dat oordeel komt, zijn we natuurlijk ook al in dagen voorbij de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, je hebt dan sowieso van doen met een ongelovig achterblijfsel. als ik het eens zo mag zeggen. Want het gelovig overblijfsel is dan al verdwenen. Dat is een vluchtroute voor u op twee manieren. De tweede manier is, we hoeven zich nu van deze woorden niks aan te trekken. Het oordeel komt niet over u, maar het komt over degenen die achterblijven. Oké. Maar het komt wel. En na de ondergang van de Joodse staat krijg je dus primair logischerwijze de ondergang van de westerse wereld. En dat omvat nogal wat, hoor. Want dat is niet alleen West-Europa, dat is ook... En Brittannië natuurlijk, maar ook de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Canada. In hoge mate, daar wonen natuurlijk ook andere volkeren, althans afstammelingen daarvan. Of die apart geteld worden, weet ik niet. Het betekent het einde van die staat als zodanig. En daarna hebben we nog Zuid-Afrika. Die worden trouwens het liefst als eerste genoemd. Hoewel het de kleinste categorie is. Maar vooruit. Zuid-Afrika, de blanken namelijk, daar. En, maar daar is al niet veel meer van over, eerlijk gezegd. En Australië. Dat zijn nogal wat landen, hoor. Heb ik nog wat vergeten? Friesland, ja, natuurlijk. Ja. Daar is nogal wat. En dat verklaart meteen hoe het kan dat in diezelfde dagen vervolgens het centrum van de menselijke cultuur, of hoe het maar heten mag, gelegen zal zijn in het Midden-Oosten. Dat kan ik moeilijk missen. Dat zijn daarna in ieder geval de rijkste landen ter wereld. Ze hebben wel niet veel, maar ze hebben wel geld. En daar kun je de rest van de wereld mee opkopen. Zo zit het eigenlijk. Zeker in een corrupte wereld. En dat is het nog steeds. Hebben we die? Dus ik denk dat we hier vinden, profetieën, niet maar uit het verleden, die in het verleden een toepassing gehad hebben, en dat was het dan. Maar net als al die andere profetieën, ze zullen een uiteindelijke vervulling hebben in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat werpt toch wel een bijzonder licht op deze hele profetie van Amos, die immers rechtstreeks, al wat er verder volgt, gericht is aan Israël. 10 stammen van Israël, ter onderscheiding van de 2. Nou, wij zullen het daarbij laten. Mag je een poosje over nadenken? En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord hebben ontvangen en dat wij ons daaraan mogen en kunnen onderwerpen. Niet dat wij daaraan kunnen voldoen aan de eisen die uw wet stelt, maar wel dat we kunnen instemmen met het onderwijs dat u ons geeft, opdat uw woord geplant zou worden in onze harten. En opdat dat woord leven zou wekken in ons, nieuw, onvergankelijk, eeuwig leven. We zeggen u dank dat wij uit genade zijn zalig geworden. En zelfs eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping die u beloofd had. En van dat koninkrijk en van dat nieuwe verbond dat u had aangekondigd. En dat we ook levend in deze duistere wereld niettemin kunnen en mogen wandelen in het licht waarin u ons geplaatst hebt. Wij danken u dat wij buiten die legerplaats bekwaam zijn gemaakt om u te dienen onder uw nieuwe verbond. En dat wij daarom ook met vrijmoedigheid kunnen en mogen naderen tot uw troon der genade, opdat we onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God de welbehagelijk offer. We danken u dat wij een uitzicht hebben op de openbaring van uw heerlijkheid en op een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de rijkdom van uw genade. Daarom vragen we u ook of u met die genade ons nabij wilt zijn, opdat we daaruit zouden leven en daardoor bekrachtigd zouden worden en daardoor zouden wandelen tot eer van uw naam. Wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.